Hvor er det arbejdsformat? Men nærmest hvem på den måde? Nærmest det kan ikke være ret helt, hvis man har det været på, end det er kæreste aftenlæns, hvor den dumme hyppet team vores dag foregår. Begrutten til løsteres fra det CD en website. De organist vanavond is Teus de Mick, lectoren zijn Herma Hulleman en Ise Vredevoer en koster is Jannie Wiggers. De opname wordt verzorgd door Piet Verhaert. Enkele leden van de kantorij onder leiding van Teus de Mick verlenen hun medewerking. Na de dienst kunt u uw gaven geven voor diaconie en plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor mensenkinderen. Mensenkinderen helpt kinderen in Oost-Europa die zorg ontberen. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. We wensen een fijne dienst toe en ik wil u vragen te gaan staan.
Niet iedereen een lieve vriend. Voor de mensen die het uit het liedboek zingen vanavond. Het eerste lied is Komt allen tezamen. Dat is lied 477 uit het liedboek. 477, het eerste vers de kantorij en het tweede vers zingen we allemaal. In een moment van stilte kunt u zich voorbereiden op deze viering. Ook op deze kerstavond spreken wij uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar lied 496. Het eerste en het derde vers allemaal en het tweede vers de kantorij. Een ster ging op uit Israël. Vrede voor, bid ik vanavond het Kyriëgebed. Wat we afsluiten met het gezongen Heer, ontferm u over ons. En daarna krijgen we het Gloria-lied en dat is lied 498. 1 allemaal, 3 kanterij, 4 en 5 allemaal. Ik hoop dat u dat allemaal in die korte tijd kunt onthouden. Laten we bidden. Er is ons gezegd: het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. Daarom roepen wij tegen de donkere nacht van tirannie en terreur, tegen de duistere praktijken van alle tirannen, en bidden wij om de doorbraak van het heldere licht, van recht en van waarheid, van vrijheid en vrede.
Er is ons gezegd, zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Daarom roepen wij tegen de monsterlijke wapens van alle tijden, tegen de waanzin van al ons geweld, en bidden wij om gedurfde pogingen een wereldramp te voorkomen en roofbouw op de aarde om te zetten in zorg voor de aarde. Er is ons gezegd, zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Daarom roepen wij tegen de welvaart op kosten van de armen en bidden wij om eindelijke gerechtigheid, om een leven voor iedereen die geen deel van leven heeft, geen plek om te wonen, geen brood om te eten. Er is ons gezegd, hij zal voor altijd de dood vernietigen en de tranen van alle gezichten afwassen. Daarom roepen wij tegen elke voortijdige dood, tegen alle martelingen, tegen elk ondraaglijk lijden, tegen de dood. En bidden wij om handen die helen en helpen woorden van hoop en moed.
Er is ons gezegd, vrees niet, grote blijdschap, glorie aan God, vrede op aarde. Daarom roepen wij tegen de angst en de wanhoop, tegen berusting en moedeloosheid, tegen alles wat ons verlamt en ons klein houdt. En bidden wij om de geest die vurig maakt, die hoop en moed ontsteekt in onze harten. En wij zingen samen.
Thank you.
bidden wij om het licht van Gods geest. Goede God, dankbaar gedenken we deze nacht de komst van Jezus Christus onder ons, lang geleden. In zijn naam bidden wij u, help ons in zijn geest te leven, vandaag, morgen en alle dagen, opdat er vrede en gerechtigheid is, zijn toekomst. Kom daarom met uw Heilige Geest in onze harten en wees ons nabij. De eerste schriftlezing wordt verzorgd door Ise en daarna zingen we lied 96 aan. En eigenlijk zingen wij vooral het refrein, behalve de eerste keer, en de rest zingt de kantorij. Dan wordt het wel heel moeilijk.
Ik lees uit Mika 5, vers 1 tot en met 3. Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn, terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einde der aarde en hij brengt vrede. Tot zover deze lezing.
Jesus, you are.
Kerstevangelie wordt gelezen door Herma Hulleman. Ik lees het Lucas 2, vers 1 tot met 15. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. De eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was, reisde hij naar de stad Nazareth in Galilea, naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hem geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daar vandaan brachten de herders de nacht door in het veld en ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden zij omgeven door een stralend luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. En de engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voerbak ligt. En plots voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: eer aan God aan de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan en met eigen ogen zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Tot zover. Lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik weet niet hoe uw gevoel over de maand december is, maar ik ervaar december altijd als een drukke, chaotische, stressvolle maand. En natuurlijk voor een heel deel heeft dat met het werk te maken. Zeker als er zoals nu nog een paar uitvaartingen vlak voor de kerst tussendoor zijn gekomen. Bovendien vind ik altijd van mezelf dat ik nog hierheen moet en daarheen en die nog moet bellen. En heb ik vanwege die uitvaarten weer andere afspraken moeten annuleren om dan in januari weer nieuwe afspraken te maken. Een hoog gebel, geappt, gemaild, een vol hoofd. Toen ik dit zo opschreef, realiseerde ik me dat het zeker een stressvolle tijd moet zijn geweest toen Jezus werd geboren. Politiek gezien was het een roerige tijd. Romeinse bezetting. De Arabier Herodes op de troon van David. Keizer Augustus die het volk wil laten inschrijven. Er is een enorme hunkering naar bevrijding. Opstandjes vinden plaats. Terroristenacties. Felle tegenstellingen. Overal beweegt en ritselt het. Een onrustige tijd. Anno 2024 is het niet veel beter. Vrede lijkt verder weg dan ooit. Aanslagen zoals op de kerstmarkt, explosies Den Haag, Purmerend versterken het gevoel van onveiligheid. Grote tegenstellingen tussen mensen, voor of tegen opvang van asielzoekers bijvoorbeeld. Een onrustige tijd. Een volkstelling. Ik hoor het Jozef al zeggen. We moeten naar Bethlehem, Maria, om ons te laten inschrijven. En aangezien wij in ondertrouw zijn gegaan, moet je mee. Ja, maar Jozef, je weet toch zelf al dat ik op het laatst zou. Hoe moet dat dan? Ja, dat weet ik ook niet, Maria. Bevel is bevel, de keizer zegt het. En de keizer houdt natuurlijk geen rekening met zoiets banaals als een aanstaande bevalling. Zijn wil is wet. Het hele rijk moet worden ingeschreven. Letterlijk staat er zelfs de hele wereld. Met minder doet meneer het niet. En dat was een groot aanzienlijk rijk waarvan Israël maar een diep klein stukje was. Dat zal ook een stress voor Jozef zijn geweest. Zijn timmermans bedrijfje op slot doen. Vertrekken naar Bethlehem. Je bent niet zomaar terug. Grote kans dat daar het kind wordt geboren. En hoe moet je het dan onderhouden? Waar moet je van leven? Uitkeringen zijn niet uitgevonden. Wat zal dat ook een economische schadekost zijn geweest, zo'n volkstelling? De keizer zal er geen maaltijd minder om gegeten hebben, maar het gewone volk? In de eerste paar versen van Lucas 2 draait alles om keizer Augustus. Verhevene betekent zijn naam. En zo voelt en gedraagt hij zich ook. Het hele rijk moet worden ingeschreven. Deze volkstelling, liever gezegd volksverhuizing, vond met enige regelmaat plaats. Allemaal bedoeld om te kijken hoeveel belasting er geheven kon worden. Het mooie is, of het grappige is, dat je na het eerste vers in Lucas 2 nergens meer iets over keizer Augustus leest. Niet meer in Lucas en zelfs niet meer in het hele Nieuwe Testament. Het is alsof Lucas ons wil vertellen, niet zonder spot. Hij denkt wel dat hij verheven is, een hoop macht heeft, maar God heeft hem gebruikt. Om ervoor te zorgen dat Jezus in Bethlehem wordt geboren. Zo heeft Micha, we lazen het immers al voorspeld, uit jouw Bethlehem in Ephrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Daarna verdwijnt Augustus van het toneel. Hoor en zie je niets meer van hem. Want er heeft er maar één recht op de titel verhevene. En dat is Jezus. En niet Augustus. Je ziet de pretlichtjes als het ware in de ogen van Lucas. En zo wordt Jezus geboren in een stal in Bethlehem. Het kind wordt gelegd in een voederbak voor de dieren. Hij wordt geboren in een koude, kille wereld. Onherbergzaam, ongastvrij. Alsof meteen duidelijk wordt gemaakt dat hij te veel is. Overtollig is. Geen plaats. Zoals wij soms geen plaats willen maken voor de vluchteling, wiens wieg toevallig op de verkeerde plaats komt. Of schijnen te weten dat het allemaal gelukszoekers zijn. Nou, de meeste wagen zich niet aan zo'n gevaarlijke oversteek, een barre tocht onder primitieve omstandigheden, gesleept van opvangadres naar opvangadres. En dan nog niet weten of je mag blijven of niet, louter voor het zoeken naar geluk. De meesten zoeken naar vrede. Een plek waar je niet bang hoeft te zijn dat jij de volgende bent die doodgeschoten wordt of erger. Ook voor Jezus is er geen plaats. En zo wordt Jezus van het prille begin af aan geconfronteerd met de nood. De nood in de wereld, de nood van mensen. Lucas legt heel bewust nadruk op bepaalde elementen die in zijn tijd een beeld van schande en vernedering opriepen. Hij benadrukt diverse keren dat Jozef en de zwangere Maria ongetrouwd zijn. Dat was natuurlijk een schande in die dagen. De Messias wordt niet eens op een fatsoenlijke plek geboren, maar in een stal. In een trog wordt hij neergelegd waar de beesten uit eten. Het is letterlijk bij de beesten af. Lucas doet dat heel bewust. Een antwoord vind je aan het eind van zijn evangelie. De dood van Jezus aan het kruis is de meest vernederende, schandelijke dood in die dagen. En toch brengt juist deze schandelijke dood bevrijding en redding voor alle mensen. Lucas schrijft bij de geboorte van Jezus als het ware al vooruit op wat komen gaat. Net als bij het kerstverhaal en de aanloop daarvoor af, plaatst Lucas het lijdensverhaal in een historische setting. In hoofdstuk 1 noemt hij Herodes de Grote. En als enige evangelist noemt hij bij het lijdensverhaal de naam Herodes Antipas. Herders zijn de eersten die het horen dat de Messias is geboren. Aan het eind van zijn evangelie zijn het vrouwen die als eersten horen dat de Messias is opgestaan uit de dood. Zowel herders als vrouwen waren in die samenleving niet in tel. Overigens is het niet de eerste keer in de Bijbel dat herders in verband worden gebracht met God en met zijn toekomst. David werd als herder bij de schapen weggehaald en tot toekomstig koning van Israël gezalfd. Ook van de profeet Elisa wordt gezegd dat hij herder was. Bij het kerstverhaal horen we van grote vreugde bij de herders. Bij hemelvaart aan het slot van het Lucas-evangelie kom je datzelfde woord nog een keer tegen, verder nooit, als de leerlingen in grote vreugde terugkeren naar Jeruzalem. Lucas heeft die parallellen heel duidelijk bewust in zijn evangelie geplaatst, om het in een context te zetten, om meteen duidelijk te maken dat Jezus niet gewenst is, niet gewild, alleen wellicht bij de onderkant van de samenleving, en dat zijn leven dus wel op de dood moet uitlopen. Kerst is als het ware de spiegel van Pasen. Kerst is niet los verkrijgbaar. Dat willen we wel graag. We houden wel van een kindje, de sfeer van deze tijd, kerstbomen, lichtjes bij elkaar zijn. Maar kerst en Pasen horen bij elkaar. Het kerstverhaal wijst vooruit van het kindje naar de man, van de kribbe naar het kruis, van deze kleine geboorte naar de grote geboorte, de geboorte tot het nieuwe leven dat ons wacht, de opstanding uit de dood. Dit kind Jezus, God redt, betekent dat, is ook daadwerkelijk degene die de wereld redt, die ervoor zorgt dat er uiteindelijk redding, hoop en toekomst is voor de hele mensheid. En dat mag leiden tot grote vreugde. Er is hoop, toekomst, redding. Het laatste woord is niet aan tirannen en terroristen, maar aan God, die dwars door onze geschiedenis heen zijn geschiedenis schrijft. En uiteindelijk wint die geschiedenis het. En daarom mogen we vanavond met het kindje in de kribbe, met Maria en Jozef, met de herders en de engelen, een feestje vieren. Want er is hoop, toekomst. We zien het niet altijd, maar het zal gebeuren. Aan ons de opdracht om daaruit te leven, om die boodschap door te vertellen, hoop te houden in donkere dagen en verder te gaan in het voetspoor van Jezus. Of met de woorden van ons slotlied, hoe diep ook het duister waarin hij verschijnt, zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht. Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. Amen. Zal ik de vertaling nog geven van het lied? De kantorij zingt het lied Stil, Stil. En de vertaling luidt stil, rustig voor het kleine kind. Maria houdt hem tegen de borst. Tweede couplet. Slaap maar, mijn lieve kind. De engeltjes maken prachtige muziek voor je. En het derde couplet. Groot. Gods liefde is te groot. Dat Jezus op aarde zal rondlopen van het hemels troon. Tussen onze gebeden door zingen wij Stille Nacht, Heilige Nacht, dat is lied 483. We zingen nu eerst het eerste couplet, daarna volgen danken, voorbeden en dan volgt het tweede couplet. Daarna stilgebed en onze Vader en dan volgt het derde couplet. Danken wij God voor deze mens in ons midden, die gekomen is om uw gerechtigheid te vervullen, dat hij onder ons mag leven. Hij die ons eraan herinnert dat u de hoop niet opgegeven hebt, dat u toekomst ziet waar wij geneigd kunnen zijn ons vertrouwen te verliezen. U danken wij God, wanneer dit feest van vandaag ons dichter bij elkaar brengt en dichter bij onszelf. Dat wij in ons leven ruimte maken voor u, ruimte voor uw woord van bevrijding, ruim baan voor de hoop. Dat wij niet te vergeefs ons zullen inspannen voor de liefde en het recht. En wij willen u dat het ons niet zal ontbreken aan mensen die naar ons omzien, naar een kerk die ruimte maakt voor zoveel verschillende geloofservaringen. Wij bidden u, God, voor wie kerst te midden van oorlog en geweld moet voeren, omdat mensen het niet kunnen laten hun gelijk met geweld te willen halen. Wij bidden u dat de kanonnen zwijgen en dat men zich de waanzin van oorlog realiseert. Wij bidden u dat er vredesonderhandelingen mogen starten, zodat 2025 een iets hoopvoller jaar mag zijn. Wij bidden u voor wie kerst viert terwijl er geen kerstdiner is, maar honger en armoede. Wij bidden u, God, voor wie onder ons verdrietig zijn, waar het kerstfeest in de schaduw staat van een verlies, van pijn, van rouw. Voor wie juist deze dagen zich eens te meer alleen voelt, hoeveel mensen er ook om hen heen zullen staan, vanwege die ene die er niet meer is. Wij bidden u, God, voor wie vandaag in een ziekenhuis, een verpleeghuis of thuis het feest aan zich voorbij ziet gaan, wees hen reddend nabij. En wij zingen.
Thank you.
In het moment van stilte vertrouwen wij u onze dank en persoonlijke voorbeden aan God toe. En samen bidden wij het gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Wij zingen het derde couplet. Als Zeus weer boven is, zingen wij staande ons slotlied. Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron. Dat is lied 503, vers 1, 2 en 4. En na de zegen zingen we direct het ere bij God.
Thank you.
wijn betekent zijn naam, geeft ons liefde en zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest is met u en jullie allen. Amen.